Liefde gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting staan dit avontuur ook in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Ik ben verzwakt, o Heer. De Heer wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Zingen we dat met elkaar, gemeente, uit Psalm 6 en daarvan de versen 2 en 9. Doen wij ook vanavond belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 8 en dan van het eerste vers: Heer onze Heer, grote machtig opperwezen, hoe wordt uw naam op aard alom geprezen? En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En vanavond is dat uit het Oude Testament en wel uit het boek Leviticus. En daarvan het 24e hoofdstuk, de versen 10 tot en met 23. Doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis des geloofs. zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 8, vers 1. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing uit Leviticus 24, de versen 10 tot en met 23. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Geloof in de Heilige Geest. Geloof in heilige, algemene christelijke kerk. Gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Ging de zoon eener Israëlitische vrouw uit, die, in het midden der kinderen Israëls, de zoon van een Egyptische man was. De zoon van deze Israëlitische en van de Israëlitische man twistte in het leger. Toen laste de zoon der Israëlitische vrouw uitdrukkelijk de naam en vloekte. Daarom brachten zij hem tot Mozes. De naam nu zijner moeder was Selomit, de dochter van Dibri, van de stam Dan. En zij leiden hem in de gevangenis, omdat hem naar de mond des Heren verklaring geschieden zou. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende: breng de vloeker uit tot buiten het leger, en allen die het gehoord hebben, zullen hun handen op zijn hoofd leggen. Daarna zal hem de gehele vergadering stenigen. En tot de kinderen in Israël zult gij spreken, zeggende: een ieder, als hij zijn God gevloekt zal hebben, zo zal hij zijn zonde dragen. En wie de naam des Heren gelasterd zal hebben, zal zekerlijk gedood worden. De ganse vergadering zal hem zekerlijk stenigen. Alzo zal de vreemdeling zijn, gelijk de inboorling, als hij de naam zal gelasterd hebben, hij zal gedood worden. En als iemand enige ziel des mensen zal verslagen hebben, hij zal zekerlijk gedood worden. En wie de ziel van enig vee zal verslagen hebben, hij zal het wedergeven, ziel voor ziel. Als ook iemand aan zijn naasten gebrek zal hebben aangebracht, gelijk als hij gedaan heeft, zo zal ook aan hem gedaan worden. Breuk voor breuk, oog voor oog, tand voor tand. Gelijk als hij een gebrek een mens zal aangebracht hebben, zo zal ook hem aangebracht worden. Wie dan enig vee verslaat, die zal het wedergeven. Maar wie een mens verslaat, die zal gedood worden. Eenerlei recht zult gij hebben. Zo zal de vreemdeling zijn als de inboording. Want ik ben de Heere, uw God. En Mozes zeide tot de kinderen Israëls, dat zij den vloeker tot buiten het leger uitbrengen. En hem met stenen stenigen zouden. En de kinderen Israëls deden, gelijk als de Heere Mozes geboden had. Tot zover de schriftlezing. Gemeente zoeken met elkaar het heilig aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Heren, wat is het toch een onuitsprekelijk voorrecht dat we hier weer samen mogen zijn met de gemeente. Op deze rustige, stille zondagavond mogen wij weer samen zijn in uw huis. En daarin betoont u aan ons, zo heel nadrukkelijk, ik heb geen lust in uw dood. Maar ik begeer dat gij leven zoudt. Kom dan herwaarts tot mij, die vermoeid en beladen zijt, en ik zal u rust geven. Heere, vanavond laat gij de prediking van uw woord nog uitgaan. De uitleg van uw heilige wet. Omdat ook zondaren door dat woord van u geraakt zouden worden. Omdat zij zouden buigen onder u. Om u om vergeving te vragen voor de overtreding van uw heilige wet. Omdat zij ook bij u, o Heer Jezus Christus, zouden komen om het van u alleen te verwachten. Geef ook dat uw kinderen mogen zien, als gij die heilige wet hun gegeven hebt, tot een leefregel der dankbaarheid, dat ze het mogen zingen, hoe lief heb ik uw wet. Zij is mijn betrachting de ganse dag. En dat er een verlangen ook is, om weer onderwijs te ontvangen. Om ook door u geleid te worden, op de weg des levens. Want uw heilige wet is toch het kompas van uw leven. Uw woord is het toch, waarmede gij hen leidt, op de weg des levens. Heer, en daarom bidden wij u. Geef gij toch uw heilige geest in ons midden, bij het luisteren en bij het uitleggen. O Heer, onze ogen zijn op u, want wij kunnen het niet. En we belijden dat voor u, om het van u alleen te verwachten. Heer, wil gij zelf erin meekomen? Wil gij alles wegnemen wat ons kan hinderen in de verkondiging van uw woord? En er zijn zoveel dingen, heren, die ons daarin kunnen tegenkomen. Maar wij bidden het u, wil het alles wegnemen. En geef dat uw woord zo vanavond zijn vrije loop mag hebben. Dat het mag zijn, heren, tot bekering, tot onderwijs. Dat uw woord levend maken mag zijn. Heren, en dan zijn we uw naam hartelijk dank, dat ook weer zoveel jongeren ook in uw huis gebracht hebt. Heer, geef ook dat ze vanavond mogen luisteren naar de uitleg van uw heilige wet. Heer, het is toch zo'n veilige weg om te wandelen in uw wegen. Geef dat onze jonge mensen dat ook zien mogen vanavond. Heer, hoe groot het is om die weg te mogen wandelen. Welk een vreugde er is om u te mogen dienen. Heer, en welk een uitzicht het geeft als we mogen wandelen op die smalle weg naar dat eeuwige Jeruzalem daarboven. Heer, wij bidden u, breng al onze jonge mensen toch op die weg. Leid ze daarop. Wil gij ze zelf voorgaan met uw heiligt. En geef dat ze zo vanavond ook luisteren mogen. Wil ook met de kinderen zijn, die vanavond ook nog bij mogen zijn. Wil ook bij ze zijn. En geef ook dat ze begrijpen mogen. En dat we het daarom ook maar heel eenvoudig, dat zelfs het kleinste kind begrijpen mag. Wil gij onszelf daarin leiden. Maar geef ieder wat van nodig is, Heere. De ouderen, zij die van middelbare leeftijd zijn, zij die alleen hun weg gaan, de gehuwden, de bedroefden, u weet wat in ieder van ons van nodig heeft. Dat ons oog zo op u geslagen mag zijn. Wil zo bij ons zijn, Heere. Wil ons leiden door uw woord en geest. Gedenk ons ook zo als we weer samen mogen zijn om dat woord te horen, Heer, dat onze verwachting dan toch van Israëls God mag zijn, die krachten geeft, van wie het volk zijn sterkte heeft. Heer, zo willen wij ook samen bidden voor het werk van de zending. Dat het ons hartelijk verlangen mogen zijn, dat we daarna uit mogen zien en uw genadetroon daarom aanlopen, dat er nog velen mogen worden toegebracht. Zegen daartoe ook het werk van de dienst der evangelisatie. Heer, gedenk ook die mannen die soms op moeilijke posten staan, waar soms zoveel weerstand geproefd wordt tegen dat woord van u. Vervul ze met een hartelijke liefde om dat woord te mogen verkondigen. Gedenk ook het werk dat gedaan mag worden onder gevangenen. Wil ook daar uw zegen aan geven. Gedenk ze ook die in het leger uw woord mogen verkondigen, de marine, waar dan ook, wereldwijd. Gedenk ook allen die in de krijgsmacht dienen. Heer, wat hebben ze ook een verantwoordelijke taak. Gedenk onze politie, wil ook bij hen zijn. Heer, zo allen die in de dienst van de overheid zijn, uw volk ten goede. Laat ze het ook met een hartelijke liefde mogen doen. Gedenk daarom ook onze overheid, wil gij zelf haar leiden. Gedenk ook uw kerk, ook onze kerken, Heer, die toch een deel mogen zijn van die grote wereldwijde kerk, die gij hebt en waarvan gij de koning zijt. Gedenk ook de Theologische Universiteit. Gedenk ook allen die daar les mogen geven. Bijzonder mogen toch ook bidden voor onze oudherder en leraar. Professor Baars wil hem ook sterken. Het werk waartoe gij hem geroepen hebt, God hem aan met kracht uit de hoogte. Heren wil ook zijn met al de studenten. Geef ook dat er mannen komen mogen, vol des Heiligen Geestes, om ook uw woord straks te mogen verkondigen. Heren, gedenk ook ons kerkelijke leven. Als we ook morgen manslidmatenvergadering hebben, laat het een goede vergadering mogen zijn. Dat we er ook met dankbaarheid op terug mogen kijken. En dat het ons een vreugde is om de broeders te mogen ontmoeten, Heer. In een hartelijke verbondenheid aan u en aan uw woord. Gedenk ook als we biddag houden. Heer, laten we het ook met elkaar belijden. Dat we zonder u niets kunnen, ook als gemeente niet. Dat het ons ook samen mag brengen, zo midden in de week. Om ook samen van u te verwachten, onze handen op te heffen tot u, om zo samen met onze kinderen biddag te houden. Laten we er allemaal mogen zijn, Heren. Zo zien onze ogen op u. Denk zo allen. Heren, nogmaals, dragen we ieder aan u op, die een kruis te dragen heeft, verborgen, meer in het openbaar. Wees toch genadig. Gedenk ook uw volk Israël. Wil gij ook bij hen blijven. Heren, in het woeden der tijden, wil gij zelf die grote vredevorst zijn, ook in het Midden-Oosten. Gedenk zo allen die in het ziekenhuis werken, in de verzorging, bij de gehandicapten, onder de ouderen. Geef ze liefde. Wees ook allen nabij die in het onderwijs werken. Heren, was het een voorrecht als onze jongeren nog christelijk onderwijs mogen ontvangen. Geef ook dat we zien mogen wat een verantwoordelijkheid het ook is voor hen die les geven. Onze jeugd ook voor te gaan. Heren, geef ook dat ze het weten mogen. Dat ze ook gedragen mogen worden vanuit de gemeente, de vleugelen van het gebed. Heren, zo komen met een ieder zijn noden en zorgen, persoonlijke, ambtelijke noden, gezinsnoden, moeite en verdriet, tot u de Heren, omdat we het in uw hand zouden leggen. En vertrouwen op u, dat u het wel zal maken, zoals u beloofd hebt. Heren, zo zijn onze ogen op u. Geef en verlaat ons niet. Wij bidden het u om Jezus wil alleen. Amen. Liefde gemeente, het is in ons leven de gewoonte, goede gewoonte denk ik, die nog verschillende mensen hebben, dat als ze kinderen mogen ontvangen van de Heere, dat ze die kinderen vernoemen naar hun ouders. En misschien ben jij ook wel vernoemd naar je grootvader, misschien ben jij wel vernoemd naar je grootmoeder. En daarin betonen je ouders iets van dankbaarheid. En daarin eren ze hun ouders door jou als kind naar hen te vernoemen. Die gewoonte, die kende men niet zozeer in het Oude Testament. Daar koos men meer een naam voor het kind waarin men zijn verwachting of zijn hoop uitsprak of een belijdenis deed. Denk maar bijvoorbeeld aan de naam die Eva geeft aan haar zoon Set. Als hij geboren wordt en Abel gestorven is, dan zegt zij: God heeft mij een ander zaad, een andere zoon gegeven. En zijn naam zal zijn Set. En Set betekent dan plaatsvervanger. In de plaats is hij gekomen van zijn overleden broer Abel. We kunnen bijvoorbeeld denken aan Lea. Lea, die zo snakte en zo hunkerde naar de liefde van Jacob. En toen zij eindelijk een zoon mocht ontvangen, toen dacht zij: nu Nu heeft de Heere mijn verdrukking aangezien. Nu zal Jacob mij lief hebben. En daarom noemde ze haar zoon Ruben. Zie, een zoon betekent dat. En als Hanna, zo hebben de kinderen dat gisteren ook gehoord in de vertelling op de zondagsschool, als Hanna op haar gebedsworsteling een kind gekregen heeft van de Heere, dan noemt zij hem Samuel, van God gebeden. En we kunnen ons ook nog even in herinnering roepen hoe dat de vader van Noach hem die naam gaf. In die verwachting, deze zal ons troosten. En zo drukte men in de naam iets uit van wat men hoopte, waar men naar uitzag, wat men wilde belijden. Maar nog veel heerlijker zien wij dat in de naamgeving van de Zoon van God, die mens werd. Als de engel Gabriel van dit wonder moet gaan spreken en hij dat tegen Maria zegt, dan zegt hij ook, en gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. O, dan ligt in die naam ten diepste vast wat dit kind wezen zal. Namelijk de zaligmaker van zondaren. En nu kunnen mensen zich vergissen bij een naamgeving. En dan denken we alleen nog maar even terug aan Lea. Ach, wat was het voor haar? Een bittere teleurstelling. Dat toen zij die zoon ontving en zei Jacob, zie een zoon, Jacob, nu zul je mij toch lief hebben. Wat was het voor haar? Toch een smart, dat ook ondanks haar zoon, hij toch Rachel beminde boven haar. Maar als het gaat om de naam van de Heer Jezus Christus, dan is hij werkelijk wat die naam ook inhoudt. Hij is waarlijk een zaligmaker. Die betekenis gaat werkelijk in vervulling. Hij zal zijn volk zalig maken. Ja, van hem geldt de Heer is groot, een heerlijk God, een koning, die het zalig lot verboven gewoon kan schenken. En in die naam openbaart zich de Heere wie hij is en wie hij wil zijn voor een verloren schepsel. De Heere openbaart in de naam wie hij is, wat zijn wezen is. En daarom, misschien dat we dat dan ook wat beter gaan begrijpen. Daarom vraagt ook Mozes, als de Heere hem verschijnt in de brandende braambos, en hij gaat verkondigen dat God naar zijn volk zal omzien, dan zegt hij tegen de Heere, zie, wanneer ik tot de kinderen Israëls zeggen zal, de God uw vaderen heeft mij tot uw lieden gezonden, en zij mij zeggen, hoe is zijn naam? Wat zal ik dan tot hen lieden zeggen? En dan gaat de Heere zich in zijn naam openbaren. Want dat was voor de Israëliet het belangrijkste. Wie is God? En dat kwam tot uitdrukking in zijn naam. En daarom zegt de Heere tegen Mozes, zeg maar dat mijn naam is, ik zal zijn die ik zijn zal. Yahweh. Ik zal mijn volk nabij zijn. Ik zal de getrouwe zijn. Dat is mijn naam. Ik ben trouw aan mijn verbond. Yahweh, de verbondsnaam. De naam waarin de Heere openbaart dat hij nabij is, het volk dat zo verdrukt wordt. Ik zal bij jullie zijn. En ik zal bij jullie blijven. En ik zal jullie nooit verlaten. Dat ligt zo heerlijk in die naam opgesloten. Daarom, gemeente, omdat God zich openbaart in zijn naam, is de aantasting van die naam zo'n ernstige en grote zonde, waar de Heere ons ook vanavond zo ernstig voor komt te waarschuwen in het derde gebod. En wij willen de uitleg van dat derde gebod met elkaar gaan overdenken, zoals we dat mogen ontvangen, het onderwijs daarom, uit de zondagen 36 en 37. waar ons de uitleg gegeven wordt van het derde gebod. Wat wil het derde gebod? Dat wij niet alleen met vloeken of met valse eed, maar ook met onnodig zweren, de naam Gods niet lasteren nog misbruiken, nog ons met ons stilzwijgen en toezien zulke schrikkelijke zonden deelachtig maken. En in het kort, dat wij de heilige naam Gods anders niet dan met vrees en eerbied gebruiken, opdat hij van ons recht beleden, aangeroepen en in al onze woorden en werken geprezen worden. Is het dan zo grote zonden Gods naam met zweren en vloeken te lasteren, dat God zich ook over diegenen vertoren die, zoveel als hun mogelijk is, het vloeken en zweren niet helpen, weren en verbieden? Ja, gewisselijk, want er is geen groter zonde, nog die God meer vertorent dan de lastering zijns naams, waarom hij die ook met de dood te straffen bevolen heeft. Maar mag men ook godzaliglijk bij de naam Gods een eed zweren? Ja, als het de overheid van haar onderdanen of anderszins ook de nood vordert om trouw en waarheid daardoor te bevestigen en dat tot Gods eer en des naasten heil. Want zulk eed zweren is in Gods woord gegrond en daarom ook van de heiligen in het Oude en Nieuwe Testament recht gebruik geweest. Mag men ook bij de heiligen of bij enige andere schepselen een eed zweren? Nee. Want een rechte eed zweren is God aanroepen, dat hij, als die alleen het hart kent, ter waarheid getuigenis wil geven en mij straffen, indien ik valselijk zweer, welke eer aan geen ander schepsel toebehoort. Tot zover. Lieve gemeente, wij willen stilstaan bij de vraag, hoe staan wij tegenover Gods naam? Daar komt het eigenlijk vanavond in dit derde gebod op neer. Hoe staan wij tegenover Gods naam? In een hardnekkig verzet, of in een onverschillige neutraliteit, of in een eerbiedige liefde? Het derde gebod bepaalt ons bij de vraag, hoe staan wij tegenover Gods naam? In een hardnekkig verzet, of in een onverschillige neutraliteit, of in een eerbiedige liefde. Doch eerst gaan wij zingen met elkaar. En wel uit Psalm 141. En dan van de versen 1, 3 en 4. We noemden u met elkaar te willen zingen uit Psalm 141. En dan van het eerste vers. Roep Heer in angst tot u gevloden. Hij haast u tot mijn hulp. Hoor naar de stem van mijn gebed. Zet hier een wacht voor mijn lippen. Behoed de deuren van mijn mond. En ook het vierde vers, neig nooit mijn hart tot kwade zaken. Psalm 141, de versen 1, 3 en 4. Eeuwig eer ontvangen, men loof hem vroeg en spa. De wereld horen, volg mijn zangen met amen, amen na. Gemeente, zingen wij dat met elkaar na het amen der prediking uit Psalm 72 en daarvan het 11e vers. Gemeente, het derde gebod bepaalt ons bij de vraag, hoe staan wij tegenover de naam van de Heere? Staan wij daar tegenover in een hardnekkig verzet of in een onverschillige neutraliteit? Of hebben wij die naam van harte lief? Jonge mensen, als ik aan jullie zou vragen, waar wordt Gods naam nou meer misbruikt? In de wereld of in de kerk? Wel, dan zul je natuurlijk direct zeggen, dominee, nou dat vind ik maar een hele makkelijke vraag. Natuurlijk wordt Gods naam meer misbruikt in de wereld, in een kroeg en op het werk, maar toch niet in de kerk. En als ik je nou vanavond zou zeggen dat ik vrees dat Gods naam meer misbruikt wordt in de kerk dan daarbuiten. Moet je proberen zo te luisteren, jongens, dat je mij vanavond begrijpt in mijn vrees. Derde gebod. Gaat het over de naam van de Heere. We hebben het al in onze inleiding gezegd dat de Heere zich door zijn naam wil bekendmaken. In zijn naam wil de Heere zeggen wie hij is. En als je daar alleen al even over nadenkt vanavond, dan moet je zeggen, Heere, wat is dat een wonder. Dat u zich bekend wil maken. Heere, het was toch naar recht geweest als u voor de mens de verborgene gebleven was, toen hij zich van u had afgewend. Heere, wat is het dan onbegrijpelijk dat u zich aan een gevallen zondaar bekend wil maken. Aan mensen die naar u niet vragen, komt u zich in uw naam te openbaren en zeggen, ziet, hier ben ik. Dat is ook het grote onderscheid tussen de mensen en de dieren. Beiden door de Heere geschapen. Maar de mensen geschapen om God te kennen. Dat kunnen de dieren nooit. God kennen en hem beminnen. Maar God heeft het zo gemaakt en zo gewild dat de mens hem zou kennen, wie hij was en hoe hij is. Opdat de mens zich in hem zou verlustigen en opdat de mens hem zou prijzen tot in der eeuwigheid. En laten wij dat toch nooit gewoon achten, dat God zich zo heeft willen openbaren, dat wij hem mogen kennen en liefhebben en beminnen. Wij kunnen de Heere natuurlijk allereerst kennen al vanuit de schepping. En dat leren we allemaal vanuit Psalm 19. Het ruime hemel rond vertelt immers met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. Wie de schepping aanschouwt, moet het wel zeggen, Heere, dat is alles voortgekomen uit uw hand. Heere, dat kan nooit toevallig ontstaan zijn. Hoe meer wij ons verdiepen in het wonder van de schepping, hoe meer het ons duidelijk wordt, daar zit een schepper achter. De levende God. Hij heeft met goddelijke wijsheid dat alles uitgedacht. En zo kunnen wij ook in de schepping iets zien van de wonderlijke heerlijkheid en majesteit van God. Maar wij kunnen de Heere nog veel heerlijker kennen. Ja, hem kennen tot zaligheid vanuit zijn woord. En in dat woord wil de Heere zich laten kennen door zijn namen. Daarin openbaart hij en maakt hij duidelijk wie hij is. We hebben het gehoord uit het eerste gebod dat de Heere zo duidelijk gezegd heeft, dien nou geen goden nevens mij. En in het tweede gebod hebben wij gehoord hoe dat de Heer in het gezegd heeft, dien mij nou zoals ik gediend wil worden, beeld mij nou niet af in een gouden of zilveren beeld, maar ik wil mij laten kennen. Jullie mogen weten wie ik ben door mijn namen. In mijn namen wil ik jullie nabij zijn. In mijn namen wil ik bekendmaken wie ik voor jullie zijn wil. Denk bijvoorbeeld aan de naam waarmee de Heere zich bekendgemaakt heeft aan Mozes. Daar heeft hij gezegd tegen Mozes: Mozes, ik ben El Shaddai. Mozes, ik ben de Almachtige. En zo mocht ook Abraham dat weten. En wat ligt daar een troost in voor al die pelgrims op weg naar Jeruzalem. Daarboven. Hij is de Almachtige. Wat ligt er dan een troost in die naam? God regeert alle dingen. Hij is de Almachtige. Niets geschiet er buiten zijn wil en raad om. Wat kun je dan een troost ontvangen in die naam? Als daar de Heere zich openbaart als El Olam. De eeuwige, de onveranderlijke, zonder begin en zonder einde. Hij die boven tijd en ruimte verheven is. Ik ben de God die leeft van eeuwigheid tot eeuwigheid. Wat kan je je daarin toch met een blijdschap verlustigen? Dat is de Heere. Die gaat boven al mijn begrip en boven al mijn denken uit. El Olam, God de Eeuwige. Of zoals hij zich heerlijk kwam te openbaren aan Hagar. Hagar in haar nood. Hagar met haar stervende zoon. Toen kwam de Heer zich te openbaren als El Roi. En zo mocht Hagar hem leren kennen, die God die aanziet in de nood. En als God haar dan een weg wijst, waar een bron is tot leven van haar zoon, dan roept ze in verwondering uit en zij noemde die naam, de naam des Heren die tot haar sprak. Gij God des aanziens, want zo zeide zij, heb ik ook hier gezien dien die mij aanziet. Oh, wat heerlijk als de Heren zich zo komt weg te schenken in die naam El Roi. Ik zal je aanzien. Zoals de Heere Hanna heeft aangezien in haar grote nood. Hanna, ik heb het gezien. Hanna, ik heb het gehoord. Hanna, weet je wie ik ben? El Roi, God, die de nood van zijn volk aanziet. Gemeente, begrijp je er iets van? Wat een troost wellicht in de namen van God. Wat kan Gods kind zich heilig vermaken als de Heere zich zo in die namen komt te openbaar. Maar de allerheerlijkste naam van God is de naam waarin Christus ons hem bekend maakt. Als hij tegen zijn discipelen zegt, ga dan heen, onderwijs al de volken, dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Daarin komt de Heer Jezus ons te openbaren dat God de drie enige is. De Vader die verkiest, de Zoon die verwerft en de Heilige Geest die het heil toepast aan zondaren. De Vader die in vaderlijke zorg voor zijn kinderen zorgt. De Heer Jezus, de grote voorbidder voor zijn kerk. De Heilige Geest die door zijn genade woont in de harten van zondaren. Vader, Zoon en Heilige Geest, o Heere, hoe heerlijk is uw naam. Zo hebben we met elkaar gezongen uit Psalm 8, het eerste vers. En waarom heeft God zich nu in die namen geopenbaard? Waarom heeft God zich nou bekend gemaakt? Wel, geliefden, om dat ene, opdat wij in hem de zaligheid zouden vinden. Want dat is het wat de apostel Petrus doet verkondigen. En het zal geschieden dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Dat gold nou niet alleen in het Nieuwe Testament. Als je de naam van Christus aanroept, wees gij mijn zaligmaker. Dat we dan door die naam aan te roepen. Zalig zullen worden, maar dat mocht ook al gelden in het Oude Testament. Luister maar wat de profeet Joël zegt. Al wie de naam des Heeren zal aanroepen, zal behouden worden. Want op de berg van Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn. Geliefde gemeente, daarom maakt God zich bekend met zijn naam, opdat wij die naam zouden aanroepen, waarin God bekend maakt wie hij is. Ik ben Jezus, de zaligmaker, die nou zalig maakt van zonden. En daarbij dan die heerlijke belofte. Wie deze naam zal aanroepen, van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, in Christus zal zalig worden. Daarom heeft God zich in die namen geopenbaard, omdat we door die namen zalig zouden worden, opdat we die namen recht zouden belijden, opdat we die namen zouden aanroepen en in die namen vertroosting zouden vinden, opdat we in die namen hem zouden belijden. En daarom is het waar, en daarom is het vast, en daarom is het zeker. En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere naam gegeven, de mensen door de welken wij zalig moeten, door de naam van de Heere aan te roepen. Heere, Yahweh, getrouwe verbonds, Jehovah, gij die in Jezus zalig maakt, uw liefde tot het verlorene hebt geopenbaard, maak ook mij zalig uit genade. Daarom openbaart God zich zo in zijn namen. Maar geliefde gemeente, wat is het dan ontzaglijk erg als wij die naam tot zaligheid ons gegeven, om daarin ons behoud te vinden, om daarin te schuilen voor tijd en eeuwigheid, als wij die naam ijdel gaan gebruiken. En daar wil de Heer ons vanavond zo ernstig voor waarschuwen, als hij het tot ons zegt in het derde gebod: gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Bij dat woordje gebruiken, daar staat in het Hebreeuws een woord dat wil zeggen: gij zult de naam niet ijdelijk opheffen. Dat betekent het letterlijk. En dan voelt u eigenlijk wel wat daarheen wil. Gij zult die naam niet in uw mond leggen, op uw tong leggen. En wij zouden het in het Nederlands zeggen: in de mond nemen. En u zegt de Heere, dat moet je nou niet ijdelijk doen. En dat woordje ijdelijk, wat betekent dat? Wel, de Heere bedoelt daarmee niet leeg, gedachteloos, zonder eerbied. Dat is ijdel. Dat je er helemaal niet bij nadenkt. Dat je die naam gedachteloos gebruikt. Leeg, zonder de ware betekenis van die naam te verstaan. En dat is ook de uitleg die onze catechismus er dan aan gaat geven. Dat wij niet alleen met vloeken of met valse eed, maar ook met onnodig zweren, de naam van God niet lasteren, nog misbruiken. Daar komt de Heere voor te waarschuwen. Wil mijn naam toch niet lasteren door te vloeken, of door een valse eed te gebruiken, of door onnodig te zweren, laster je mijn naam? Wat is dat lasteren? Wat houdt dat eigenlijk in? Wel, lasteren, dat is in het openbaar. Kleineren spreken over de levende God. Dat is lasteren. Denk maar eens even aan wat Goliath deed. Hij hoonde, hij lasterde de naam van God. En wat wil dat dan zeggen? Hij zegt daarmee: jullie God is een zwakke, machteloze God. Ik spot met die God van jullie. Want die kan toch geen soldaat geven die sterker is dan ik. En zo lasterde hij de naam. Hij kleineerde God door zijn naam ijdelijk te gebruiken. Hij hoonde de naam van God. En hetzelfde zien wij bij Rabsaké. Rabsakee die daar Jeruzalem heeft omsingeld. En wat doet hij? Hij hoont ook weer de levende God. En wat zegt hij tegen die soldaten die op de muur staan? Jullie God is een machteloze God. Hij kan jullie niet helpen. Hij kan jullie niet redden. Geef je maar aan mij over. Dat is Gods lasteren. Dat is honen met de God. Dat is vol verachting spreken over God. Geliefde gemeente, nou moeten we goed opletten. Lasteren van Gods naam, zoals Goliath dat deed, of zoals Rabsakee dat deed. Zo zullen wij dat, wij die bij het woord zijn opgevoed, niet zo gemakkelijk doen. Maar nu kun je God niet alleen lasteren met je woorden, maar je kunt ook de naam van God doen lasteren door je daden. Het was ontzaglijk erg wat David gedaan had in het overtreden van het zevende gebod met Batseba. Maar wat was nou de ernst van die zonden? Moet u maar eens goed opletten wat de Heere door de mond van Nathan tegen David zegt. Nochtans, dewijl gij de vijanden des Heeren grotelijks hebt doen lasteren, zal ook de zoon die u geboren is de dood sterven. Hoort u dat? Wat zegt de Heere? David, door te zondigen met Batseba heb je niet alleen mijn wet overtreden, maar je hebt de vijanden gelegenheid gegeven om mijn naam te lasteren. Door te zeggen, moet je nou eens kijken. Dat is nou een knecht van God. Dat is nou de koning. De vriend van God. Moet je eens kijken wat hij doet. Hij neemt daar een vrouw. Terwijl hij zelf honderden vrouwen heeft. En dat ene ooilam neemt hij af. Van Uria. En uiteindelijk vermoordt hij ook nog die man. Is dat nou een kind van God? En wat moet die God dan wel niet zijn? Lasteren van de naam van God door onze daden. Meent hebt u dat ook? Dat het wel eens als een zwaard door je ziel kan gaan als je leest hoe dat in de Rooms-Katholieke Kerk, onder andere in Amerika, priesters, jongetjes misbruiken. Dat is op zich erg. Maar dat zij daardoor de naam van de levende God doen smaden. Moet je eens kijken, zegt de wereld. Dat zijn nou priesters. Dat is nou de kerk in het geniep. Jongetjes misbruiken. De naam van God doen lasteren. Wat een smaad als je het leest in de krant. Dat een dominee overspel pleegt met een andere vrouw. Ligt zo teer. Waarom? Omdat Gods naam eraan verbonden is. Wij kunnen dus niet alleen met onze lippen Gods naam lasteren. Maar met name ook door onze daden. Niet alleen lasteren, dat men kleinerend over God spreekt. Is dat nou de God van een priester? Is dat nou de God van die dominee? Wat stelt die God eigenlijk voor en wat heeft hij eigenlijk verschrikkelijke volgelingen? Maar niet alleen de naam doen lasteren door onze daden. Maar we kunnen ook Gods naam misbruiken. En dat wil zeggen Gods naam niet gebruiken waarvoor hij bedoeld is, namelijk om hem openlijk te belijden, om hem te aanbidden, om die naam te eren. Maar wij kunnen Gods naam misbruiken, niet voor dat heerlijke doel gebruiken. Wanneer doen wij dat? Wel, het eerste wat onze jongeren voor ogen staat, dat is een van de verschrikkelijkste misbruiken van Gods naam. Als je daar een openlijke grove vloek uitspreekt, wanneer het door de straten klinkt, God, verdoem mij, God werp mij in de hel. openbaar misbruik van de naam van God. En als je nog eens even kijkt op de site van de Bond voor Vloekenjongeren, dan zul je heel wat dingen tegenkomen. Zo kwam ik daarop tegen dat de helft van onze Nederlandse bevolking regelmatig vloekt. Regelmatig wordt die dierbare naam van God gevloekt, gemeente. We zullen er toch nooit aan kunnen wennen. En als het toch goed is, is elke vloek als een zwaard door onze ziel. En misschien worden wij er nog voor bewaard om zulke grove taal te gebruiken of in een vloek uit te barsten. Maar er zijn ook zoveel bastaardvloeken, jongens. Ook daar moeten we bijzonder op letten. Woorden die afgeleid zijn van de godsnaam. Denk in het uitroepen van goh, of gossie, of o jee, of jeetje. In verband met de naam van Jezus. Bastaardvloeken, afgeleid van die dierbare naam. Maar toch uiteindelijk in zijn wezen hetzelfde. Het misbruik van Gods naam als een stoploop of als een verwensing. O Heere, bewaar ons toch voor zulk een misbruik van uw heilige naam. Maar gemeente, dat voelen we allemaal met elkaar wel aan. En daar huiveren we ook van, als het goed is. Maar het komt zo heel dichtbij. Wij kunnen ook de naam van de Heere zo misbruiken. Bijvoorbeeld in ons gebed. Als wij elke keer aan het eind van de zin, als wij niet weer even weten hoe het verder moet, weer zeggen Heere. En daarna de zin weer beginnen met Heere. En als je dan wel eens luistert naar een gebed, en dan moet ik mezelf ook elke keer op onderzoeken, gemeente. Is het zo dat wij in ons gebed die naam elke keer weer, wanneer wij die naam gebruiken, met ernst en met vrezen gebruiken? Of denken wij er soms ook niet meer bij na, als wij die naam noemen? En dat we er soms in vervallen om die naam eindeloos te herhalen in de pauzes van ons gebed? Dan is dat het misbruik van Gods naam, dat gedachteloos, dat ijdel gebruiken, dat zonder erbij na te denken tot wie wij bidden en wie wij aanroepen en hoe we zijn naam gebruiken. Maar gemeente, dat is ook bij het gedachteloos van de psalmen zingen. Als je daar zomaar even meezingt, God heb ik lief. En je hebt hem helemaal niet lief. Je zingt zomaar wat mee. Ook dat is misbruik van zijn heilige naam. Of als je moet zeggen, nou ja, even gauw lezen, want ik moet weg. En je raffelt aan het eind van de maaltijd het lezen van de Bijbel af. Misbruik van Gods heilige naam. Lieve, laten we daarin ook zien dat het zo dichtbij ligt. En dat het niet alleen bestaat in het lasteren zoals Goliath dat deed of Rapsakee. Of als er gevloekt wordt op het werk. Maar dat het ons allemaal betreft. En dat er niemand bij dit derde gebod schuldig onderuit komt. We kunnen ook zo makkelijk Gods naam misbruiken als we wat willen doen. En zeggen, ja, ik geloof toch wel dat het Gods wil is. En ik heb er toch wel Gods weg ingezien. Wat kunnen we zo lichtvaardig Gods naam aan onze zaak verbinden? Misschien dat onze jonge mensen het wel weten hoe Hitler dat deed. Toen hij zijn soldaten een uniform gaf, hadden ze een riem. En wat stond daarop? God met ons. God voor je zaak spannen. Misbruik van zijn naam. Gods woord gebruiken als een vlag die de goddeloze lading eronder moet dekken. Hoeveel kerkmensen staan niet schuldig aan het misbruik, aan het ijdel gebruik van Gods naam? En dat gebeurt ook wanneer wij onnodig zweren Of een valse eed afleggen. Mijn eed plegen. Als wij God aanroepen en zeggen, ja maar God weet ervan. En bij alles wat we doen, ja maar ik kan zweren hoor. Ik kan God aanroepen die alles weet. O, de Heer Jezus zegt, laat uw ja, ja zijn en uw nee, nee. En zeker, wij mogen, als de overheid dat ons vraagt, om de waarheid boven tafel te brengen, een eed zweren. Maar laten we toch bijzonder zuinig zijn. Dat wij alleen dan een eed zweren en Gods naam gebruiken, als het is tot zijn eer en tot heil van de naast. En laten we maar niet al te makkelijk zweren, want we hebben zo'n ontzettend bedrieglijk hart. Laat het zo mogen zijn als de Heer Jezus zei, in het zakenleven, in het persoonlijke leven, in het omgaan, dat mensen ons mogen kennen als betrouwbare mensen in Christus. En laat dan zo ons ja, ja mogen zijn en ons nee, nee. Wat zou dat een zegen zijn voor onze samenleving. Als mensen dat mochten weten, dat is een christen. Daar kun je van op aan. Zijn ja is een ja en zijn nee is een nee. Omdat we leven uit hem, wiens naam is de waarheid, de Heer Jezus Christus. Gemeente, zo hebben we dan gezien dat we op velerlei wijzen, grove wijze, van hardnekkige wijze, de naam van de Heere kunnen misbruiken. En dat dat God in zijn wezen aantast, in zijn persoon. Omdat hij met zijn naam aangeeft wie hij is. Als hij zegt, ik ben liefde, dan is hij dat, geheel. Als hij zegt, ik ben de reine, dan is hij ook de volkomen reine. Daarom is het zo erg, als wij zijn naam ijdel gebruiken. En daarom zegt de Heere, dat zal ik niet onschuldig houden. Ik denk dat onze jonge mensen denken, nou ja, dat valt dan eigenlijk toch wel mee. Dan straft de Heer het toch niet zo erg als hij daar heel eenvoudig zegt, dat zal ik niet onschuldig houden. Ja, wacht even. Dat is een spreekwijze van God, die wij ook in ons taalgebruik tegenkomen. En dat noemen wij een litotes. En wat wil dat nou zeggen? Wel dat je het eigenlijk kleineert, om het juist een bijzonder zwaar accent te geven. En misschien doe je dat zelf ook wel eens in spraakgebruik. Denk maar eens als je iemand een bedreiging geeft. Als je dat doet, jongen, dan ben je nog niet jarig. Dat lijkt heel onschuldig, dan ben je nog niet jarig, niet waar? Maar dat betekent, denk erom, dat zou wel eens kunnen dat je niet meer jarig werd. En dan voel je ineens de ernst van die bedreiging die erachter zit. Het is dus een verkleinende uitdrukking om juist de zaak des te meer te onderstrepen. Als de Heere zegt, zal ik niet onschuldig houden, dan wil de Heere daarmee zeggen, dan zal ik je daarom juist schuldig stellen. Dat zal ik nooit door de vingers zien, zegt de Heere. Ik zal daarin de schuldige geenszins onschuldig houden die mijn naam ijdelijk gebruikt. Dat is ook de ernst die ons Heidelberger catechismus zo aanvoelt als het over deze zonde gaat. Want wat staat er? Want er is geen groter zonde, nog die God meer vertorend dan de lastering van zijn naam, waarom hij die ook met de dood te straffen bevolen heeft. Meten, laten we dat eens een ogenblik op ons inwerken. God openbaart zich in zijn naam. Daarin zegt hij wie hij is. En als wij dan die naam misbruiken, dan tergen wij daarin God. En er is niets wat hem meer verdriet doet, wat hem meer tot toorn opwekt, dan dat wij ijdel zijn naam gebruiken. Als wij zijn naam lasteren. Als wij ons honend en spottend over hem uitlaten. Wie dat doet, wie Gods naam vloekt, zegt de Heere, die moet sterven. We hebben dat met elkaar gelezen. Dat hele aangrijpende van die Israëlitische man. Een zoon van een Israëlitische vrouw en een Egyptische man. Die daar ruzie krijgt. En daar willens en wetens God vloekt. En dan hebben we gelezen, moet hij gestraft worden. Hij moet gestenigd worden. Want hij heeft God in zijn naam. En daarmee in zijn hart geraakt. En wij zien ook uit deze geschiedenis. Dat dat geldt alle mensen. Jood en heiden. Niet alleen het volk van Israël. Maar het geldt ook voor de heidenen. Ook de Egyptenaren. Het misbruiken van zijn naam, het ijdel gebruiken van Gods naam is majesteitsschennis. Het is verachting van Gods heiligheid, van zijn goedheid, van zijn genade, van zijn liefde. Het is een zonde waar de doodstraf op staat. Gemeente, dan is het zo'n wonder als een vloeker nog niet ter plaatse dood neervalt. Dan is nog een wonder dat de Heer in zijn langmoedigheid zo iemand nog spaart en draagt. Maar denk erom, jonge mensen, van uitstel komt geen afstel. Ik moest er nog zo even aan denken, toen ik terugdacht over de geschiedenis gisteren van Samuel. God had hem gewaarschuwd, Eli, door die profeet. God had de zonen Hofni en Pinhas nog tijd van bekering gegeven. Maar eenmaal kwam de straf. Bij God is uitstel geen afstel. Gemeente, zijn wij er dan, als we dan zeggen, ja, maar dan zal ik Gods naam maar helemaal niet gebruiken. Dan zal ik die naam maar vermijden. Dat doen bijvoorbeeld ook de Joden. Zij spreken de naam van God niet uit. Zij vullen daar iets anders voor in of spreken over de naam. Zonder de naam van God, Heere, Yahweh, te gebruiken, kan dat. Kunnen wij dan zeggen, ja, maar dan zal ik Gods naam niet gebruiken. Nee, geliefde gemeente, wij mogen niet onverschillig en neutraal tegenover God staan. Want de Heer heeft zijn naam gegeven, niet om die dood te zwijgen. Dat is eigenlijk net zo erg. Gods naam helemaal niet noemen. Begrijp je ook daarom dat de christelijke partijen altijd strijden om Gods naam in de troonrede nog opgenomen te zien worden? Wat is het erg als de partijen besluiten die naam noemen wij niet en daarmee sluiten wij God buiten. Daarom gemeente, wij kunnen niet om die naam heen. Wij mogen die naam niet verzwijgen, maar wij moeten die naam recht aanroepen. Want de Heere wil aanbeden zijn, de Heere wil aangeroepen zijn. Hij wil dat wij in die naam onze zaligheid zoeken. Daarom heeft hij het zo uitdrukkelijk gezegd. Roep mij aan in de dag der benauwdheid en ik zal u uithelpen en gij zult mij eren. Wanneer wij dat niet doen. En wanneer wij die naam doodzwijgen, wanneer wij die naam niet op onze lippen geven, dan geven wij maar mee te kennen dat wij die naam niet achten. Dat wij die naam van geen waarde vinden. Dat God ten diepste voor ons geen enkele betekenis heeft. Dan zwijgen wij de Heere dood. Gemeente ook dat. Dat is zo erg. Het is verschrikkelijk als je in verzet tegen die naam leeft. Als je die naam lastert en misbruikt. Maar het is even zo erg. Als je zegt, dan zal ik die naam maar niet gebruiken. Dan heeft God dus geen plaats in jouw leven. Gemeente, er zit een diepe les ook in. Die onze catechismus hierbij nog aangeeft. Dat heeft daar ook mee te maken. Namelijk, als dan in onze omgeving die naam van God gelasterd wordt. En wij zwijgen. Gemeente, dan moet u eens luisteren. wat onze catechismus daarover zegt. Nog ons met ons stilzwijgen en toezien zulke schrikkelijke zonden deelachtig maken. Gemeente, dat heeft mij altijd ontzettend aangegrepen, deze uitleg. Dat ik schuldig ben. Als ik het toelaat en zwijg, wanneer Gods naam misbruikt wordt, dan ben ik op dat moment voor God even schuldig als die vloeker. We hebben gezien, gemeente, hoe dat God vertoornt, hoe dat God smart doet. Daarom, gemeente, laten we elkaar opwekken om aan de Heere te bidden om vrijmoedigheid, om zijn naam openlijk te belijden en voor zijn naam uit te komen, niet uit de hoogte, niet met een opgeheven vinger naar zo iemand die vloekt. Niet op de wijze van de vrome fariseer, maar uit de liefde tot de naam van God. Uit liefde tot de eer van God die geschonden wordt. En uit liefde tot de naaste die zijn doodvonnis bidt. Liefde, en dan denk ik wat ik onlangs nog las. Hoe dat kan, ook met een blik. Toen ik las de geschiedenis van Petrus, waarin hij zijn meester vervloekt. En waar hij zichzelf vervloekt, zo moet ik het zeggen. Dat hij de Heer Jezus niet kent. En waar hij zegt, God weet het, ik ken hem niet. God mag mij vervloeken, God mag mij verdoemen als ik hem ken. Wat heeft de Heer Jezus toen gedaan? De Heer Jezus heeft hem met een liefdevolle blik aangezien. Petrus, wat doe je? Petrus, je ontheiligt de naam van mijn vader. Petrus, in die naam ligt toch al je zaligheid. Kan soms met een enkele blik vol van liefde, vol van bewogenheid, waarin doorklinkt, waarom doe je zulke verschrikkelijke dingen. Maar het kan ook met woorden. Daar zijn we ook toegeroepen. Om mensen ook met woorden aan te spreken. Dan denk ik aan die godvrezende ouderling, voor wiens huis een aantal stratenmakers aan het werk waren. En ze wisten dat daar een ouderling woonde. Een man die de Heere vreesde. En ze tartten die man door opzettelijk te vloeken. Openlijk liepen ze God aan en riepen ze hem om hun verdoemenis. De man, hij kon het niet langer horen. Zijn hart kromp ineen als hij het hoorde. Ze hadden er zo'n plezier in. En toen kwam de ouderling naar buiten. Je hoorde ze het zeggen. Daar heb je die vrome kwezel. En weet u wat hij tot hen zei? Vol van liefde sprak hij hen aan. Mannen, ik hoor dat jullie bidden. En daar ben ik blij om. Maar weet je wat ik zo erg vind? Dat jullie bidden om jullie verdoemenis en niet om de hemel. Daar zul je straks eeuwig spijt van krijgen. Toe nou, ga nou bidden om de hemel. En zie, de vloekers zwegen en het woord trof doel en is tot zegen geworden. Liefde gemeente, laat er van ons toch bewogen uitgaan. Als wij mensen horen vloeken, Gods naam horen lasteren, zijn naam zien misbruiken. Hoe laten wij ons dan niet schamen voor hem? Maar laten wij met vrijmoedigheid opkomen voor de naam des Heren. En dat geldt ook gemeente, als wij niet op ons werk durven te bidden. Dan verloochenen wij daar ook de Heere mee. Laten we daarom ook in deze dingen aan de Heere vragen. Heere, geef mij toch vrijmoedigheid om voor uw naam uit te komen. En dan weet ik het wel, jongens. O, zo moeilijk. Als je daar van die grote rabouwen ziet staan. In een frietzaak. Groot verhaal, kettingen, tatoeages. En de ene vloek naar de andere vloek. Daar sta je ook te wachten. Oh, dan weet ik hoe moeilijk het is. En laat er dan maar een gebed naar boven gaan. Heere, dat ik toch niet zwijgen zal. Heere, dat ik toch niet schuldig zal maken aan de vloeken die hij uitspreekt. Heere, geef mij toch vrijmoedigheid. En dan kan soms een enkele spontane vraag aan zo'n man zijn, waarom doe je dat? En dat hij verbluft naar je omkijkt. En dat je een gesprek kunt voeren met hem. Over het verdriet dat je hebt. Dat hij die naam van God zo lastert. De Heer heeft het beloofd, gemeente. Dat als wij het niet durven. En als wij geen woorden weten. Dat hij zijn geest zal zenden. Opdat wij vrijmoedigheid mogen ontvangen. Om het voor de naam des Heeren op te nemen. O, laten wij dan ons eigen leven mogen leren verliezen. Ter wille van de naam van de Heer. Want de Heer Jezus, hij waarschuwt er ons ook zo ernstig voor. Want zo wie zich mijns en mijner woorden zal geschaamd hebben, dien zal de Zoon des Mensen zich schamen, wanneer hij zal komen in zijn heerlijkheid en in de heerlijkheid des Vaders en der heilige engelen. Gemeente, dan denk ik nog even aan de preek van vanmorgen. Wie zijn leven zal willen behouden, nou, daar heb je zo'n voorbeeld. Als je jezelf er niet voor over hebt. Om met Christus bespot te worden. Om met Christus veracht te worden. Dan zal God zich straks ook voor jou schamen. En zul je geen deel hebben in de heerlijkheid van de Vader en de heilige engelen. Wat een rijkwijde ligt er toch ook hier in het derde gebod. O, dat we dan in die naam toch alles mogen vinden, voor tijd en eeuwigheid. Want daar wijst onze catechisme zo heerlijk op, dat wij die naam niet anders zullen gebruiken dan met kinderlijke vrezen. In een kinderlijk vertrouwen, pleitend op die naam. In die namen van de Heere nu al ons heil en ons troost vinden. Daar nu al onze blijdschap, al ons vermaak in vinden, in de naam van de Heere. Zoals de dichter bijvoorbeeld zingt in Psalm 9. Ik zal in u, mijn God van vreugde, opspringen in de geest verheugd. Uw naam zal door mijn psalm zingen, o allerhoogste lof ontvangen. Daar heb je het, uw naam groot maken, uw naam liefhebben, uw naam dienen. Gemeente, we hebben het tegen elkaar gezegd. Wat is het toch een wonder dat God zich in zijn naam vanavond aan u en aan mij en aan jullie wil openbaren. En in het bijzonder door die allereerlijkste naam, Jezus, zaligmaker. En we hebben gehoord dat alleen in die naam de zaligheid ligt. En daarom die vraag, hebben we die naam nou al lief gekregen? Hebben we die naam nou al door genade leren spellen? Heb je tot die naam nou de toevlucht genomen? Ach, zul je zeggen, Heere, mag ik die naam wel aanroepen? Mag ik die naam wel op mijn lippen nemen? Kom, gemeente, laten we dan nog eens één keer luisteren naar dat derde gebod. Wat staat er? Gij zult de naam des Heeren, uw God, niet ijdel gebruiken. Hoor je het? Daar zegt de Heere, ik ben uw God. Dat zegt hij tegen het volk Israël. Dat zegt hij vanavond ook tegen de gemeente. Ik ben uw God. Die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Dat heerlijke opschrift komt hier weer terug. Dat de Heere zegt, ik ben de getrouwen. Ik ben die God die ik zijn zal, die nabij zal zijn. Ik heb mijn naam aan jouw naam verbonden. Toen jij gedoopt werd, heb ik gezegd, ik doop je in de naam des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes. Daarom mag je ook zeggen, Heere, zoudt u ook mij willen zaligen. Dan mag je ook pleiten op die naam, omdat God zelf uit eenzijdige liefde zijn naam aan jou in de doop verbonden heeft. En daarom laat de Heer het verkondigen dat een ieder die de naam des Heeren zal aanroepen, die zal zalig worden. Gemeente, ik geloof niet dat er een belofte in het woord van God rijker en heerlijker is dan deze belofte. Dat een ieder staat er. En daar wordt niemand uitgesloten. Die deze naam zal aanroepen, zal zalig worden. Daarin wordt God nou het meest verheerlijkt. Als een arme zondaar van zichzelf afziet. In zichzelf niets meer vindt. In zichzelf geen hoop meer heeft. Van alles is losgemaakt. Zoals ze dat vanmorgen zagen, die zijn eigen leven heeft leren verliezen, die gestorven is aan al zijn verwachtingen. Meer eer en heerlijkheid kunnen wij de naam van God niet doen, dan tot die naam de toevlucht nemen, om in die naam nu al ons heil, al ons verlangen te mogen vinden. O daarom, jonge mensen, gemeente, laat die naam van God tot u toch een pleitgrond zijn, om op die naam, Heere, zaligmaker, te mogen leren pleiten. Om te zeggen, Heere, maar u hebt het beloofd, dat een ieder tot die naam de toevlucht neemt, uitgedreven als een arme bedelaar, en zeggen, o Heere, gij zonen Davids, ontferm u over mij. En u die door genade de Heere mag kennen, laat ze u zich toch verlustigen in die eindeloze rij van heerlijke namen, waarin de Heere laat zien wie hij is voor een arm verloren mensenkind. Laat toch die naam u telkens mogen troosten, als hij het zegt, ik ben El Shaddai, ik ben de Almachtige. Heere, ik ben zo vruchteloos. Heere, ik ben zo hartleers. Heren, elke keer weer zoek ik mijn eigen eer. Heren, elke keer weer zit ik er zelf met mijn hoogmoedig bestaan tussen. Zou dan voor mij, El Shaddai, iets te wonderlijk zijn om u te verlossen van al uw zonden. Om u te brengen op de plaats waar ik u wil hebben, als een arme verloren zondaar aan mijn voeten. Heren, wat ligt er toch een troost in die namen van u, dat u zich zo wilt openbaren. Heere, dat die naam toch telkens weer opnieuw voor ons de enige pleitgrond mag zijn, als rechtelozen die het telkens weer verzondigd hebben, bij die naam van de Heere terechtkomen. O, dan hoor ik het ook de dichter zingen. Om uw naams wil, Heere, vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. Om uw naams wil, Heere, u hebt zichzelf toch geopenbaard als de genadige. U hebt zichzelf toch geopenbaard als de langmoedige. U hebt zichzelf toch in uw woord geopenbaard als de barmhartige. Heere, doe het dan om uw naams wil, Heere. En dan dat grote wonder dat de Heere zegt, en ik doe het ook niet om uwentwil. Maar ik doe het om mijn grote naams wil. Daarin ligt nu dat rechte gebruik, dat kinderlijke gebruik, dat afhankelijke gebruik, dat heilige gebruik. Heere, doe het om uw zelfs wil, doe het om uw naams wil. Om zo nou tot die naam de toevlucht te nemen, waarvan Salomo zegt, de naam des Heeren is een sterke toren. De rechtvaardige zal daarheen lopen en in een hoog vertrek zijn. O, dat u dan vanuit die naam leven mag. Dat u die naam als een toren zal zijn waarin u veilig bent. En waarin u weten mag dat de Heere u niet zal begeven. Want dan zie ik daar David staan tegenover Goliath. Die de naam des Heeren lastert. Die de naam des Heeren hoont. Wat is dan de kracht? Wat is dan de hoop? Wat is dan de grond? Wat is dan de verwachting van David? Wel, de naam des Heeren. De naam die door Goliath gelasterd wordt, is voor David zijn enige verwachting. En hij zegt het, ik kom tot u in de naam van de Heere der Heerscharen, de God der slagorde Israëls, die gij gehoond heeft. In die naam mocht David zich veilig weten tegen Goliath. In die naam nam hij zijn slinger. In die naam slingerde hij. En in die naam overwon hij. Wat is het een voorrecht als we uit die naam mogen leven. Dan kan het niet anders dan dat er in ons hart het verlangen leeft. Uw naam zal eeuwig de eer ontvangen. Amen. Gemeente, zoeken we met elkaar het aangezicht van de Heer in gebed. Heere, leer ons uw naam recht gebruiken. Leer ons uw naam met diepe eerbied en kinderlijke vrezen te gebruiken. Dat uw naam door ons niet gelasterd zou worden, door ons onoprechte wandel, door ons goddeloze leven. Maar geef dat die naam voor ons mag zijn een sterke toren. Dat wij in die naam vinden allerlei vertroostingen. Dat die naam van u de pleitgrond wordt, waarop wij van u uit genade de zaligheid begeren. Heer, u hebt het toch beloofd en ieder die die naam zal aanroepen, zal zalig worden. Heere, laten wij dan ook die namen van u mogen beminnen, mogen liefhebben. In die namen onze troost, onze verwachting, ons heil mogen vinden. Heere, wat is het een wonder, een onbegrijpelijk wonder, dat u zich in uw namen geopenbaard hebt. Heer, u had geen beelden nodig, waardoor u zichzelf bekend zou maken. Maar u hebt u in uw namen aan ons bekend gemaakt, omdat wij in die namen nu al onze hoop en verwachting zouden stellen. Heere, laat er zo een heilrijke troost van dit gebod uitgaan en wil ons bewaren voor een hardnekkig verzet tegen die naam, in vloeken en lasteren en misbruiken. Heere, maar bewaar ons ook voor een schijnbare neutraliteit, waarin wij uw naam niet gebruiken, maar waarin wij daarmee door ongeloof ons tegen u verzetten. Heere, u wilt erom gebeden zijn. U hebt het beloofd, roep mijn naam aan. En ik zal u uithelpen. Ik ben nabij het hart dat schreiend tot mij vlucht. Heere, laat zo de overdenking van uw naam ons tot troost mogen zijn, tot onderwijs, tot bemoediging. Dat we in die naam nu al onze hoop en verwachting mogen vinden. Ga zo met ons mee. Breid uw vleugelen over de gemeente uit. En wil ons ook woensdag weer samenbrengen. Heere, zegen het woord, verzoen het zondige. We bidden het u om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij ten slotte van de 10 geboden en daarvan het 4e en het 9e vers. Misbruik geen saans de naam des Heren, zweert nimmer ene valse eed. Want hun die zijn naam onteren, is zijn getergde wraak gereed. Och, of wij uw geboon volbrachten.
Thank you.
Liefde gemeente, ontvang de zegen des Heren en ga heen in zijn vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.